Welkom bij UB 2030, de podcast over de universiteitsbibliotheek die moet innoveren vanwege de snel veranderende technologische ontwikkelingen en de veranderingen in het landschap binnen onderzoek en onderwijs. Ik ben Maurice van der Veesten.
En ik ben David Oldenhoff. En vandaag gaan we praten over de toekomst van Research Data Management en Software Management.
Hoe ziet het ideale plaatje voor RDM en RSM eruit in 2030? Wat zijn de factoren die verandering teweeg brengen vandaag de dag? En wat is de erfenis uit het verleden dat verandering moeilijk maakt? En wat is er nodig om naar die toekomst toe te komen?
Dit bespreken we met onze gasten Tim Pinchetti, Enterprise Architect bij de VU.
Meron van Maas, Coördinator Research Software Management bij de VU.
En Marcel Ras, coördinator van het VU-netwerk Research Data Support, oftewel NERDS. Om te beginnen met Marcel, kun je in twee zinnen uitleggen wat we eigenlijk verstaan onder RDM en RSM?
Twee zinnen, ja, dat is lastig. Maar laat ik de definitie gebruiken die de VU zelf daarvoor hanteert, die op onze Research Data Support Portal ook staat. Research Data Management is het organiseren, documenteren, opslaan, archiveren en delen van onderzoeksdata. En eigenlijk zou je voor RSM Research Software Management hetzelfde kunnen zeggen, maar dan data kunnen vervangen voor software.
En waarom is dat aan de VU opgezet? Van hoe lang is dat een onderwerp aan de VU? En wat was de aanleiding geweest om dit op de kaart te zetten en op te zetten?
Het is al zeker een aantal jaren onderwerp. Naarmate het onderzoeksproces digitaler wordt, werd ook onderzoeksdata management belangrijker. We hebben in de afgelopen 4 jaar een grootschalig programma gehad, het programma Research Data Support, waarin we allerlei infrastructuur en dienstverleningen hebben ontwikkeld ten behoeve van onderzoekers. Maar waarom is het nu belangrijk? Het helpt onderzoekers bij het maken van keuzes in hun onderzoek. Het zorgt ervoor dat zij data veilig kunnen opslaan, delen, dat ze daarover na kunnen denken. En het is ook een belangrijke voorwaarde voor hergebruik van data en voor transparantie van onderzoek. Door je onderzoeksdata goed te beheren, door er goed voor te zorgen, zorg je ook voor betrouwbaarheid en zorg je voor reproduceerbaarheid van je onderzoek en je onderzoeksdata. En dat heeft ook wel te maken, het is belangrijk geworden een aantal jaren geleden, en dat heeft ook te maken gehad met een aantal fraudegevallen die we kennen. We kennen denk ik allemaal de stapel affaire die ook echt research data management in de stroomversnelling heeft gebracht. Het is ook belangrijk omdat er rondom het doen van onderzoek ook een enorme administratieve last is voor onderzoekers. En hoe beter onderzoekers hun onderzoeksdata beheren, hoe minder die administratieve druk zou kunnen zijn. En dat betekent ook dat we onderzoekers daarbij moeten bijstaan, dat we onderzoekers daarbij moeten helpen. En dan komt zeg maar een andere veelgebruikte afkorting in beeld, namelijk RDS, Research Data Support. En dat heeft dus een en ander te maken met het managen van onderzoeksdata. Dat waren overigens geen twee zinnen aan deze, maar goed.
Nee, dat geeft helemaal niet. Hebben jullie er iets op toe te voegen, Tim bijvoorbeeld?
Ja, eigenlijk wel. Ik zou in het verlengde nog wel van integriteit, waar Marcel het over had, nog wel wat willen toevoegen. Want je ziet sowieso dat de positie van de universiteit als de kennishebber binnen de maatschappij, die staat ook een beetje ter discussie soms. Hè? Je hebt toch wel een bepaalde onderstroming in onze maatschappij dat we experts zat zijn. En een deel daarvan is een stukje wetenschapscommunicatie. Boodschappen helderder naar voren brengen. Maar een deel daarvan is ook gewoon eigenlijk die heldere verantwoording en transparantie over wat doe je nou? En waar komen de conclusies die je trekt in het onderzoek nou weer vandaan? En dat maakt het dus ontzettend belangrijk dat traceerbaar is van waar is een onderzoek nou op gebaseerd? Wat is nou de data die eraan ten grondslag ligt? En is die data gewoon goed behandeld? Dus het is niet alleen een reproduceerbaarheidsstukje. Het is ook gewoon direct een maatschappelijk belang, denk ik, om te kunnen laten zien in onze eigen boekhouding gewoon zo transparant en open in te zijn als we kunnen.
Ja, ja. En geldt dat ook voor software, Meron?
Ja, zeker. Software heeft net een andere insteek dan data in zoverre. Niet in de idealistische zin dat het ook herproduceerbaar moet zijn. Maar het heeft een groot verschil in dat het uitvoerbaar is en een soort levend ding is. Terwijl de data in principe zodra gestald en veilig behandeld voor de toekomst bruikbaar zou moeten kunnen blijven als dit goed gedaan is. Terwijl software een eeuwig onderhoud vraagt indien je het wil blijven gebruiken. Of op zijn minst een paar extra grote stappen om te zorgen op een platform of ergens anders dat het goed opgeslagen kan worden. En dat is niet zo simpel en dat is een recent opkomende trend om hier wat meer aandacht aan te besteden.
Dus ja, software is niet alleen platte tekst, maar het is een soort levend iets waar je wat in een soort runtime moet kunnen toetsen of de data die de input is en de output is, daarin transparantie moet bieden. Want dat ook wel gegeven deze input, moet je altijd uitkomen op deze output. En dat doet software.
Precies, ja, zeker. Het is meer een soort proces of een onderzoeksinstrument wat net anders behandeld moet worden. En wat daar nog bij komt is dat er het een soort creatief proces is om het te ontwikkelen, waardoor intellectuele eigendomsrechten ook net wat anders zijn. En dat vraagt ook nog een extra stukje aandacht.
Ja, en dan ja, een beetje flauwe vraag, maar dus al een beetje beantwoord, zeg maar, van wat is de aanleiding geweest, maar dat was om dit op te zetten. Dat is inderdaad de transparantie die je wil veroorzaken voor reproduceerbaarheid, maar ook voor het vertrouwen in het publiek, in het publieke domein, in de wetenschap terug te brengen. Klopt dat? Heb ik dat zo een beetje goed samengevat?
Ja, zeker. Het is zowel die dingen als dat het in reproduceerbaarheid natuurlijk voor het goed van de wetenschap zelf is, als iemand verder kan bouwen. Want er wordt niet per se van een wetenschapper gevraagd om het een stukje code of software eeuwig in leven te houden, maar zoveel mogelijk stappen te doen om het over te kunnen dragen, kan ook naar de community. En dan kan het voortgezet worden en verder gebruikt. Want het is niet een one use only, liever niet.
Ja. En Tim heeft nog een opmerking zo meteen. En dat wil ik ook misschien aan Tim vragen. Heeft het ook nog een economisch aspect? Dat als het goed gebeurt dat je wetenschap niet meer opnieuw hoeft te doen. Of wetenschap kan versnellen of iets dergelijks. Maar misschien kan Tim er nog verder op inhaken.
Nou, ik wilde nog op één ding, op aanleiding even terugkomen. En dat is ook wel een stukje economisch aspect misschien. Ook even heel praktisch voor een onderzoeker. Het wordt gewoon ook vaak geëist. We kunnen, een deel daarvan is ideale vergezichten. Idealisme, sorry. Maar een deel is ook gewoon van een subsidieverstrekker eist sommige dingen van je dat je dat goed regelt. En daar zit dan misschien wel een stukje idealisme vanuit overheids- of subsidieverstrekkersperspectief in. Hè. We willen vanuit overheidsperspectief dat onderzoek wordt gedaan naar op een manier die open is, dat die reproduceerbaar is en herbruikbaar is. En dat van daaruit de subsidievoorwaarden daaraan worden aangepast. Maar voor een onderzoeker is het ook gewoon vaak heel praktisch. Ik moet het doen, want mijn subsidieverstrekker die eist dat. En daar moeten we denk ik ook gewoon bij stilstaan. Het is niet een hobby van een onderzoeker, van de meeste onderzoekers, om hun data te managen. Of om hun software te managen. Sommigen wel. Sommigen vinden het belangrijk. Maar niet iedereen. En dat moet je ook meenemen in hoe je het vervolgens gaat opzetten.
Ja, precies. Ik zie dat Meron nog iets wil toevoegen. Maar we gaan even door naar de Futures Triangle. Want we gaan de toekomst van Research Data Management en Research Software Management schetsen aan de hand van de toekomstdriehoek. En de toekomstdriehoek is een eenvoudig instrument ontwikkeld door Sohail Inayatullah om het verleden, heden en toekomst in kaart te brengen en zo om de ruimte van de waarschijnlijke toekomsten te verkennen. Het basisidee is dat er drie dimensies zijn die het meest waarschijnlijke toekomst vormgeven. Het gewicht van het verleden, wat je meezult, de druk van het heden en de aantrekkingskracht van de toekomst. En de spanning tussen en interactie tussen deze drie krachten in die driehoek creëert de ruimte waarbinnen de meest waarschijnlijke toekomst zich kan afspelen. We beginnen dan bij het heden. En daar hadden we het nu al een beetje over, hè, over de economische factoren en ook over beleidsmatige factoren. Van wie moet dat nou, dat research data management? Het heden bevat vaak veel factoren die drijfveren zijn voor verandering, die je nu zoals je kan zien aankomen. En die invloedfactoren zijn vaak sociaal, technologisch, economisch en politiek van aard. Een van de bekendste politieke veranderfactoren was bijvoorbeeld, om een beeld te vormen, is het besluit van John F. Kennedy in begin jaren 60 om een man naar de maan te sturen. Nou, dat heeft een enorme ontwikkeling teweeg gebracht. Dat was een politiek besluit en dat duwt een bepaalde kant uit, zeg maar, de ontwikkeling. Dus om erachter te komen wat die invloedfactoren zijn, willen we van jullie weten welke trends op het gebied van onderzoek, technologie en bestuurlijke politieke windrichting verandert de toekomst van research data management en software management op dit moment. Nou, denk aan open science versus kennisveiligheid. Want het gaat met de geopolitieke situatie, verandert dat ook nog steeds. Maar jullie hebben zelf ook al genoemd AI dat een invloed zou kunnen hebben, of ChatGPT of CodeGPT. Voor de reproduceerbaarheid van documentatie van wetenschappelijke code. En EOS, de European Open Science Cloud Tools. Dat is wat jullie hebben aangegeven, Marcel en Meron. Dus met andere woorden, welke technologische, economische ontwikkelingen of politieke besluiten zijn nu aan de gang die de koers van Research Data Management en Research Software Management in de nabije toekomst gaat bepalen? Mag ik Meron het woord geven, want die stak zijn hand net op.
Dank je. Ja, dat was gedeeltelijk in reactie dat waar ik een heel klein beetje terugkoppeling naartoe zou brengen, is dat al deze nieuwe ontwikkelingen niet alleen van belang zijn voor open science, maar ook daadwerkelijk een onderzoeker helpen, hoewel het misschien op eerste hand lijkt als idealisme en papierwerk en je moet weer een nieuwe workflow aanleren. Maar op de lange termijn heeft het uit allerlei hoeken is bewezen dat het je meer rust en een betere workflow geeft. En al deze nieuwe initiatieven en stromingen, die natuurlijk nog iets wat onzeker zijn, maar wel duidelijk de richting opduwen van het makkelijker maken. Neem ondersteuning in een ChatGPT, CodeGPT. Maar er zijn veel meer assisterende AI-tools die zowel in de start-up wereld als daarbuiten opgepakt worden en in een stroomversnelling komen. Dat zal dus nog enkele jaren duren, maar dat moet, als het goed is, het veel makkelijker maken om aan de slag te gaan.
Ja, ja. Dus jij zegt dat vooral zeg maar het sociale aspect, de verwachting van de onderzoeker is dat, ja, dat de gebruiksvriendelijkheid gewoon ontzettend hoog moet zijn om überhaupt hier iets mee te gaan doen. Alle tools en appjes die op de telefoons werken, die zijn ook gebruiksvriendelijk. Dus waarom verwachten we dan dat voor research data management en research software management dat veel te ingewikkeld zou moeten zijn? Mensen hebben betere dingen te doen dan helemaal op het codeniveau af te dalen. Maar willen op een gebruikersniveau eenvoud. Dus dat is één aspect wat je zegt, wat je nu ziet. Dat de verwachtingen van de gebruikers, van de gebruiksvriendelijkheid heel hoog is.
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk al langer aan de gaande met low-code, no-code bewegingen, waarbij je niet meer diep in de code hoeft te zitten. Maar het is ook, als je wel diep in de code zit, is het adopteren van goede practices zowel goed voor de stabiliteit van wat je produceert aan code of software, als een verbetering om recognition and reward, erkenning te krijgen voor wat je produceert. En daar moet vanuit de met name de reward, de beloning nog wel wat gebeuren. Maar daar zijn allerlei bewegingen die langzaam aanduwen dat hier inderdaad meer beloning voor komt. En waardoor het dus ook kan groeien.
Ja, dat is mooi gezegd. Dus aan de ene kant gebruiksvriendelijkheid. Aan de andere kant, als je daar effort in stopt, wil je daar ook voor beloond worden. En tools die kunnen daar misschien bij helpen. Met wat je al zei, de code GPT voor je schrijft een stukje code, maar je hebt geen zin om documentatie te schrijven. Nou, je laat GPT laat je de documentatie schrijven van de code die je hebt geproduceerd. Dat is ongeveer dat idee. En dan vervolgens wil je er ook voor beloond worden. Tim, zie je ook wat voor ontwikkelingen zie jij?
Hoeveel wil je er hebben, Maurice?
Nou, begin er maar bij eentje.
Kijk, ik denk een van de belangrijkste dingen die ik zie is, naast de dingen die je al genoemd hebt, zoals AI bijvoorbeeld, is de data-eigenaarschap. Je ziet steeds meer dat, vanuit een reguleringsperspectief, dat geëist wordt dat data-eigenaarschap bij subjecten ligt waar het over gaat. Zelfs sovereign beweging wordt dat vaak genoemd. En je ziet het vooral in de medische hoek, zie je dat nu heel erg. Met persoonlijke gezondheidsomgevingen of met mij-achtige omgevingen, waar je als individu zelf de controle hebt over wie wat met jouw data mag. Zeker voor mensen die onderzoek doen in een onderzoekscontext, zou dat nog wel een flinke stap kunnen zijn als je daar aan moet sluiten op dat soort omgevingen of dat soort bewegingen om eigenaarschap bij een subject te kunnen laten liggen.
Dus mag ik daarin samenvatten, zeg maar, dat je je algoritmes naar de data toe brengt, zodat je de data niet hoeft te ontsluiten, zeg maar. Is dat een beweging die je bedoelt?
Ja, dat is een van de oplossingen die je nu al ziet gebeuren, hè? Dat we inderdaad onze algoritmes, onze software naar de data toe brengen. Maar dus ook, je krijgt dan ook het vraagstuk van wat voor rechten heeft iemand die van wie je die data gebruikt? Kan iemand dat recht inzien, inzien wat er met die data gebeurt? Kan iemand zijn het recht om te gebruiken intrekken? En hoe ga je daar dan mee om? Zeker vanuit een data provenance perspectief. Dus ook gewoon kunnen laten zien waar je die data vandaan hebt gehaald. Dat is weer een andere benadering dan dat we nu hebben. En voor mij gaat dat ding ook weer een stukje complexer maken. Wel eerlijker, fairer, maar complexer.
Wat maakt het complexer?
Het maakt het complexer omdat je met veel meer partijen eigenlijk zaken aan het doen bent. Je hebt een rechten moet kunnen afstemmen. Dus je hebt het niet meer over zaken doen met één partij die eigenaar is van een dataset. Maar je hebt het over individuen waar je eigenlijk zaken mee doet. En hier hebben we ook gewoon nog niet een heel goede structuur voor, volgens mij.
En ja. Wordt daar bijvoorbeeld ook landelijk naar gekeken, bijvoorbeeld in wetgeving, bijvoorbeeld?
Als we het hebben over wetgeving, die zit voornamelijk in de medische hoek nu. Ik geloof niet dat het echt in de onderzoekshoek al, daar heb je de algemene AVG-wetgeving. Maar ik geloof niet dat het nu al voor het gebruik van dat soort gegevens in onderzoek specifieke toepassingen zijn.
Ja, ik probeer te begrijpen wat je zegt, Tim, is gewoon dat je hebt in de medische wereld heb je, of ook in de onderzoekswereld, dat je consent forms gebruikt voor naar individuen om te zeggen van dit gebeurt er met de data die jij aan hebt geleverd. En op dat niveau zeg je van dat er rechten moeten worden afgesproken voor wat dat iemand soeverein is, zelf soevereiniteit heeft over zijn eigen data die hij ter beschikking stelt. Is dat zeg maar de beweging die jij ziet, zeg maar, dat echt op individueel niveau. Dus ik ben de consument, ik vul verschillende vragenformulieren in en ik heb zicht op hè, in een profiel wat ik dan bijhoud, waar ik overal mijn data heb achtergelaten. En waarbij als er een verwerking plaatsvindt, dat ik daar op al die verwerkingen akkoord moet geven.
Ja, inderdaad. En dat is ook veel digitaler ingestoken. Kijk, een consentvorm, dat kan een heel simpele invulling zijn. Die doe je ook. In veel gevallen is dat je doet het aan het begin van een onderzoek, maar je ziet niet meteen automatisch terug wat ermee gebeurt. Dat is net hoe wat voor afspraken, wat voor proces een onderzoeker volgt. Als je kijkt naar die medische wereld, je hebt er veel meer controle over, over wat er dan gebeurt met je data. Je kan ook rechten weer intrekken dan bijvoorbeeld. Dus ja, inderdaad, de soevereiniteit, zoals je dat beschrijft, Maurice, die ligt dan bij de persoon zelf.
Ja, ja. En natuurlijk, wat je zegt, er zijn verschillende dataleveranciers. Je hebt ook overheden. We hebben nu de hele beweging over kennisveiligheid, over data die bijvoorbeeld met raketinstallaties en hypersonische raketten noem maar op, al die technologieën die mogelijk zeg maar de staatsveiligheid in gevaar kunnen brengen, dat die ook onder dat kader vallen. Dat er een partij is die erover moet beslissen wat ermee gaat gebeuren, die de instellingen in ieder geval overstijgt. En heb je nog meer, want je zei Tim, dat je er nog veel meer voorbeelden hebt, maar misschien moeten we ook even naar Marcel toe, want misschien zit hij te popelen om ook iets te noemen.
Ja, zeker. Ik zit ontzettend te popelen om iets te noemen. ik wil even iets naar een iets hoger abstractieniveau, namelijk samenwerking. En de enorme vergroting van de mogelijkheden tot samenwerking die onderzoekers hebben door verdergaande digitalisering van de samenleving en vernetwerkisering van de samenleving en ook vernetwerkisering van onderzoeksomgevingen. Dat maakt het voor onderzoekers. Zij krijgen veel meer mogelijkheden om binnen instituten, maar ook open instituten heen, over disciplines heen, internationaal, publiek-privaat, samen te gaan werken binnen onderzoeksthema's, om data van erfgoedinstellingen te gebruiken. Dat vergroot wel echt de rijkwijde, denk ik, van onderzoekers. Het vergroot de rijkwijde van onderzoek. En vraagt ook om andere infrastructuren. Hè, om veel bredere infrastructuren. We noemen dit vaak virtuele onderzoeksomgevingen. En dat is wel een ontwikkeling die echt in gang is gezet, naar mijn idee, door verdergaande vernetwerkisering. Van omgevingen.
Ja. Dus als ik probeer een beetje voor mezelf helder te krijgen. Dus je zegt zeg maar de toenemende mate waarin onderzoekers samenwerken. Oh, Marcel, sorry. Volgens mij was je nog aan het praten, maar.
Ja.
Maar je internetverbinding is onstabiel.
Oké, excuus. Ik denk dat die manier van samenwerking ook nog wel versterkt wordt vanuit bijvoorbeeld iets als het programma Open Science. Dat de ontwikkeling richting Open Science ook weer zorgt voor het meer en beter delen van onderzoeksresultaten en onderzoeksdata, waardoor er ook weer verdere versnelling komt in onderzoek, wat vervolgens weer vraagt om stevigere onderzoeksinfrastructuren en heldere afspraken.
Marcel, ben je nog aan het praten? Of is
nee.
Mijn...
Nee, dat was ik niet.
Nee, oké. Ik probeer hem even samen te vatten, maar ik heb gehoord zeg maar, de toenemende mate waarin er samen wordt gewerkt, binnen verschillende virtuele omgevingen, wordt het ook steeds meer gezamenlijk data opgebouwd. Dat is een ontwikkeling die je op dit moment ziet gebeuren. Vat ik dat zo goed samen?
Ja, dat klopt. Wat ik daaraan toe wil voegen is dat er ook veel meer data vanuit andere partijen beschikbaar komt. Private partijen, maar bijvoorbeeld ook erfgoedinstellingen. Dus het wordt ook veel makkelijker om data van een nationale archief en een instituut voor beeld en geluid te gebruiken in de onderzoek.
Ja, dus de bestaande data die eerst gewoon data aan zich was, wordt nu opeens onderzoeksdata.
Ja.
Wordt het onderzoeksdomein ingetrokken. Tim, je hebt je hand omhoog.
Ja, Maurice, Marcel noemde het wel, maar in je samenvatting had je het nog niet genoemd. Maar ik denk een van de dingen waar ik het meest op hoop als we het hebben over samenwerking, is standaardisatie en een soort ontwikkeling van de facto standaard tools. Dat we daar steeds meer toe gaan werken naar een soort van common toolset en common afsprakenset, of in ieder geval een soort van een kern afsprakenset die we kunnen gebruiken om meer te digitaliseren en ook werk van onderzoekers makkelijker te maken.
Standaard
lukt natuurlijk nooit helemaal, maar goed, dat we dat wel een stapje verder kunnen brengen.
Dat is wat je nu hoopt of wat je nu ziet gebeuren?
Dit is een ontwikkeling die speelt al eigenlijk langer en het gaat elke keer stapje voor stapje en gaat dat verder. Je merkt wel nu dat er wordt best wel veel geïnvesteerd nu vanuit het nieuwe Horizon programma of op EU-niveau en ook binnen Nederland met digitaliseringsimpuls in opzetten van nieuwe gedeelde digitale voorzieningen voor de onderwijs- en onderzoekssector. Dus ik denk dat er echt een beweging aan zit te komen de komende paar jaar, dat we gedeelde tools, gedeelde afspraken, gedeelde standaarden gaan ontwikkelen. Maar het staat nog wel een beetje, ik wil niet zeggen in de kinderschoenen, want dit loopt al jaren, maar we zijn er nog niet, nee.
Ja, dus de ontwikkeling gaat een beetje langzamer dan je had gehoopt.
Eigenlijk,
dit kunnen we natuurlijk ook wel plaatsen bij de aantrekkingskracht van de toekomst. Hè? Ideaal beeldje, ideaal plaatje. Daar gaan we zo meteen naartoe. Maar Meron heeft nog even een vraag en dat is de laatste. En dan gaan we dan door naar de aantrekkingskracht van de toekomst. Maar Meron, je hebt je hand omhoog. Wat had je nog een toevoeging?
Een hele korte toevoeging. Dit gaat over gerelateerd aan het teamverband of het meer netwerken. Maar daarbij wil ik juist meer pushen naar teamverband eigenlijk. Omdat momenteel is onderzoek natuurlijk niet een individueel exercitie. Maar de rollen die zich nu uitoefenen zijn meestal wel een PhD die zijn ding doet, een postdoc die al dan niet met een paar anderen wat doet. Maar om daar bijvoorbeeld een research software engineer met een specifiek takenpakket deel van te maken en dat in het hele instituut op te nemen en daar beloning voor te geven en mogelijkheid en subsidiering voor te geven, daar mist nog een klein beetje momenteel. Dat zou op een nationaal vlak kunnen. Dat kan ook binnen een instituut zelf. Maar daar valt zeker nog iets te winnen.
Ja, dus ik hoor het inderdaad Meron, dat we met richting recognition en rewards, de team science en de deelgenoten van die in het wetenschappelijke kennisproces, kenniscreatieproces zitten, beloond moeten worden voor elk tussenstapje wat gemaakt moet worden. Ik denk dat ook wel heel goed past bij het tweede deel, de aantrekkingskracht van de toekomst, want daar ga ik nu even naartoe. Het heden, zeg maar, hebben we natuurlijk de toekomst, er is een aantrekkingskracht van de toekomst en wat is, zeg maar, dus het meest dominante beeld of visie die jullie voor Research Data Management en Research Software Management voor ogen hebben. Want dit beeld gaat ons helpen om de weg er naartoe te vinden, hè, door die mist. En de lamp die dan schijnt door de mist heen. En daar moeten we in ieder geval naartoe. Dus wat zou research data management en research software management dienstverlening in 2030 moeten worden geboden aan een universiteit. Hoe zou dat eruit zien? Ik hoor inderdaad recognition and rewards. Dus misschien hebben jullie daar een gezamenlijk beeld van hoe dat eruit gaat zien. Mag ik bij Marcel even beginnen?
Ja, ik weet niet of dat nu direct een gezamenlijk beeld is. Ik denk dat er veel beelden kunnen zijn van hoe dat eruit zou kunnen zien. Maar als je dat bekijkt vanuit dienstverlening, hè, vanuit research data support, dan is het denk ik van heel groot belang dat we ervoor gaan zorgen dat research data management zo makkelijk mogelijk gemaakt gaat worden voor onderzoekers. We zitten nu nog een beetje in een situatie waarbij we te maken hebben met een versnipperd landschap. We hebben allerlei voorzieningen voor het opslaan en delen en archiveren van onderzoeksdata. Daar ontwikkelen we allerlei hulpmiddelen voor. We hebben te maken met AVG-kwesties waar we ondersteuning op bieden. Onderzoekers moeten allerlei verschillende formulieren invullen in hun research lifecycle. Tijdens dat ze onderzoek doen, ze moeten een data management plan maken, ze moeten een informed consent formulier invullen, AVG-registratie doen, ze moeten langs de ethische toetsingscommissie. Dat zijn eigenlijk allemaal administratieve handelingen die afleiden van het daadwerkelijk doen van onderzoek. Maar die wel heel erg noodzakelijk zijn, ook, en daar hadden we het al eerder over, omdat de funda erom vraagt om ervoor te zorgen dat onderzoeksoutput betrouwbaar, reproduceerbaar is en transparant is. Het is denk ik van belang dat we dit zoveel mogelijk proberen te automatiseren. Standaardiseren is niet een woord wat ik hier zou willen gebruiken, maar daar waar we dit kunnen automatiseren en makkelijker kunnen maken voor onderzoekers, is dit een hele goede stap voorwaarts.
Ja, dus ik hoor twee dingen door, eigenlijk twee bewegingen. En één is dan het moed van de beleidsmakers, en die hebben allemaal vervelende eisen. En daar gaan we ze mee helpen om daar aan te kunnen voldoen. En anderzijds, zoals Tim net schetste, gaat het over goede samenwerking, onderzoek beter maken. Ja. Nou is het natuurlijk voor onderzoekers, die tweede, is dat echt inhoudelijk interessanter. Hoe kunnen we naar een universiteit of een onderzoeksomgeving, waar eigenlijk die tweede, dus dienstverlening, dat onderzoekers echt hier inhoudelijk profijt van hebben? Wat is daarvoor nodig aan een universiteit?
Naar mijn idee is het wel echt nodig dat we het ondersteuning zo makkelijk mogelijk maken. Hè? Dat het minder tijdrovend is dan dat het nu is. Want het zijn eisen die funders stellen. Het zijn overigens vaak heel terechte eisen. Ze kunnen als vervelend ervaren worden. Maar ze zijn natuurlijk wel vaak heel terecht. Zeker als we onderzoek echt verder willen brengen. Dus voor mij zit de crux er echt in dat we het zo makkelijk mogelijk maken voor onderzoekers. En dat er zo min mogelijk drempels zijn om die zaken te doen die ervoor zorgen dat onderzoeksdata zo goed mogelijk beheerd wordt.
Ja, dus ik zie dat jouw toekomstbeeld is eigenlijk dat dat de ondersteuning van onderzoekers, dat onderzoekers er eigenlijk helemaal niks van hoeven te merken. Dus dat het, ik noem het even immersive support, dat onderzoekers zich alleen maar met onderzoeksprocessen bezighouden en dat alle randzaken onder water worden gerealiseerd. Is dat jouw visie?
Niet helemaal, want ik vind wel dat onderzoekers wel een verantwoordelijkheid hebben om wanneer ze beginnen aan een onderzoek goed na te denken over welke onderzoeksdata ga ik creëren of verzamelen, hoe ga ik dat delen, hoe ga ik überhaupt om met mijn onderzoeksdata en onderzoeksobjecten. Dus er ligt zeker een verantwoordelijkheid bij die onderzoeker. Maar alle processen die daar aan ten grondslag liggen, die moet je zo zo makkelijk mogelijk maken, zoveel mogelijk automatiseren daar waar je het kunt automatiseren. Het ontslaat de onderzoeker niet van een verantwoordelijkheid.
Nee, oké. Okay. Tim, heb jij daar iets aan toe te voegen? Ben je het eens met dit beeld?
Grotendeels ben ik het met Marcel eens, ja. Ik ben heel blij dat hij de toevoeging doet dat een onderzoeker hier nog een eigen verantwoordelijkheid in heeft. Maar dat had ik ook niet anders verwacht van Marcel. Ik denk wel één ding dat ik eraan zou willen toevoegen. Waar we nu zitten met research support is RDM een relatief reactief ding. Een onderzoeker die gaat zelf aan de slag met data management. Weliswaar getriggerd in veel gevallen door eisen vanuit buiten, maar die neemt er het initiatief voor. Ik denk dat ook in veel gevallen dingen veel meer proactief gedaan worden doordat je met virtual assistants-achtige tools gaat werken die op het moment dat jij in een bepaalde stap in een proces zit, vanzelf bijvoorbeeld met de data cleaning stappen gaan werken. Of dat ze bepaalde data automatisch omzetten in standaard formaten voor publicatie of iets dergelijks. Dat niet meer alles in handen van een onderzoeker hoeft te liggen. En je wil wel de controle bij de onderzoeker houden, want een onderzoeker moet weten wat er gebeurt. Een onderzoeker moet weten hoe data wordt getransformeerd of hoe het wordt behandeld als je het naar buiten even gaat publiceren bijvoorbeeld. Maar dat je daar wel veel meer door intelligente tools kan worden gedaan. En dat gaat volgens mij nog een stapje verder dan puur automatiseren van stappen. Omdat je echt een stukje AI-assistent-achtige rol gaat inbouwen die onderzoekers daar een stukje werk uit handen neemt.
Ja, en ik hoor dus de ondersteuning en het onderzoekproces, misschien ook het opslaan van data en dat converteren naar een deelbare standaard bijvoorbeeld. Dat is dan onderzoekers helpen. Wat moet er gebeuren dat onderzoekers echt elkaars data ook gaan gebruiken, misschien ook wereldwijd? Hoe kan goed research data management die samenwerking versterken tussen onderzoekers?
Voor een deel, kijk, wat je met research data management, goed research data management doet, je maakt het mogelijk. Je maakt het mogelijk doordat je data is goed beschreven, dus het is vindbaar. Je software is goed beschreven, dus je onderzoek is reproduceerbaar. Je hebt standaard software gebruikt en ook goed uitgewerkt hoe je dat hebt gedaan, dus je interoperabiliteit is geregeld. Dus dat is de faire principes, hè? Dus je maakt een hoop mogelijk om dat te gaan doen. Of het vervolgens ook gebeurt, is een tweede. Daar zit je ook eigenlijk veel meer te kijken naar wat zijn de incentives voor een onderzoeker om een bepaald soort onderzoek te gaan doen. Dat is eigenlijk geen research data management meer waar je het dan volgens mij over hebt. Maar je hebt over wat voor soort onderzoek wordt beloond. Dus dan zit je weer in die recognition en rewards hoek zit je te kijken. Sommige soorten onderzoek moet het hergebruik van een dataset moet ook iets opleveren voor een onderzoeker.
Ja, dus ik heb even staan dat wil je standaardisatie van data interoperabiliteit maakt het mogelijk om sneller samen te werken. Maar er moet er ook wel voor worden beloond. Dus het toekomstscenario van jou is dat je graag dat ziet, zeg maar, dat er een standaardisatie van data interoperabiliteit is. Plus dat onderzoekers om die effort te maken, om naar die standaarden toe te werken, dat ze daar ook wel degelijk voor worden beloond. Het zij in financiële beloning of met leuke stickers. Hoe heet dat ook weer? Edu badges of de micro-credentials. Marcel, Tim.
Ik zou het niet in de hoek van financiële of edu-badge beloning willen gooien. Kijk, waar wordt een onderzoeker vaak op afgerekend? Dat is publicatiedruk die hij nu heeft. Dat is hetgene wat je als onderzoeker je bepaalt of je je werk goed doet. Maar dat is het wederom het stukje wat in recognition en rewards al vaak besproken wordt. Het feit dat je je data goed hebt gedocumenteerd, dat je het ver hebt gemaakt en dat daarna een andere onderzoeker dat ook gebruikt, dat moet net zoveel wegen als het feit dat jij een publicatie hebt gemaakt met behulp van die data. Als je niet die twee dingen regelt, dan kan je een edu-badge uitdelen wat je wil, maar het levert een onderzoeker uiteindelijk niks op. En dat is iets wat je niet binnen RDM aan zich kan regelen. Dat is niet een dienstverlening die wij kunnen opzetten. Dat is iets waar je als universiteit en als UNL en op Europees niveau eigenlijk andere beloningsstructuren, andere promotie, carrière trajecten voor moet opzetten.
En een baron op het gebied van research data of research software management. Wat zou jij het liefst zijn? Je bent nu echt veel aan het opzetten en inventariseren. Wat als het aan jou ligt? Wat zie jij voor je wat er in 2030 wordt aangeboden aan de universiteit op jouw onderwerp?
Ja, daar is inderdaad heel erg veel gaande momenteel. En er is waanzinnig veel overlap met data en fair data. Er zijn alleen wat kanttekeningen en aanpassingen die je daar toch wel mee moet nemen en rekening mee moet houden. Wat in ieder geval zo is, los van zo makkelijk mogelijk maken, is momenteel bij het fair software ontwikkelen toch een verandering in de manier van het doen van het werk van veel wetenschappers nodig. En die is niet reusachtig, maar dat is wel net wat nieuwe technologieën leren, zoals versiebeheer en de juiste manier vervolgens het naar publicatie brengen. Relatief simpel, maar iets wat nog onder de aandacht moet komen. En daarvoor komt meteen een belangrijk punt waar het verder naartoe moet gaan, is dat er voldoende digitale en computationele literacy gecreëerd wordt bij zoveel mogelijk onderzoekers. En dit is naar mijn idee anders dan het gevoel hebben dat je papierwerk doet. Want als je eenmaal deze manier van werken jezelf hebt aangeleerd, wordt het veel prettiger. Geeft het je veel meer rust om op die manier te werken. Daarbij kan ik uit eigen ervaring spreken, moet ik zeggen. Verder is, dit is natuurlijk aan de kant van de onderzoeker die iets moet doen. Verder is dan support voor onderzoekers op het onderwerp open research software en fair research software nog iets waar heel veel groei in nodig is en waar een ondersteuningsstructuur voor opgezet moet worden, waar de komende jaren ingegroeid zou moeten worden. En daar kunnen we nationaal heel veel van elkaar leren en heel veel oppakken. Omdat het allerlei domeinspecifieke uitdagingen heeft, zijn de TDCC's hier ook bij van belang. En het uitwisselen van expertise tussen universiteiten. En dat zijn we nu ook al langzaam op aan het zetten, maar dat heeft nog best wat groei nodig.
En we hebben het nu vaak over gewenst. Dat was de vraag van wat zijn nou echt gewenste toekomstbeelden? Het is natuurlijk ook AI en zeker door de komst van ChatGPT, maar ook de verkiezingsschandalen, de AI en data en persoonlijke data. Het is steeds een groot onderwerp geworden ook van de dystopische toekomst. Hebben jullie ook voor ogen wat er zou kunnen gebeuren als we zelf niet de controle nemen en waar het eventueel fout zou kunnen gaan?
Ja, als je daar weer bij AI specifiek blijft hangen, dan zijn er natuurlijk duizend dingen die er fout kunnen gaan. Je hebt daar eigenlijk wel een soort wapenwedloop tussen AI-tools om fake content te genereren en AI-tools om die te herkennen. Dat is een beetje de meest oppervlakkige horror scenario dat je al hebt. Maar volgens mij zijn er nog wel meer horror scenario's die voor een VU specifiek relevant zijn. Kijk, wij zeggen altijd, we zijn een maatschappelijk georiënteerde universiteit. Dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee in hoe je besluiten neemt binnen een organisatie. Hoe je met data omgaat of hoe je dingen opzet. En waar je dus ook een bepaalde, ik probeer niet te vage woorden te gebruiken, maar je moet weten op basis waarvan je besluiten neemt. Je moet weten wat er gedaan wordt met bepaalde... Ja, met AI-algoritmes bijvoorbeeld, die besluiten iets wel te doen of niet te doen, wel toe te staan, niet toe te staan. Als je zegt dat jij een diverse, open, eerlijke universiteit bent, maatschappelijk betrokken universiteit bent, daar zit wel een risico in natuurlijk.
En zit er ook een risico in dat we alle data maar openbaar moeten maken, of in ieder geval digitaal gaan opslaan en op het internet wordt geplaatst. Ook al zeggen we dat het niet toegankelijk is, restricted access wordt genoemd, zit daar nog een risico in? En ik zag meer al een hand omhoog steken, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar Marcel?
Ja, daar zit wat mij betreft wel een risico in, en dan is het een beetje een stokpaardje van mij. En dat heeft te maken met het woord duurzaamheid. Je kunt kijken naar duurzaamheid in de zin van digitale duurzaamheid, de duurzaamheid en de lange termijn beschikbaarheid van onderzoeksdata. Maar je kunt ook het woord duurzaam plakken op zeg maar environmental sustainability. Ik denk een van de dingen waar we nog echt niet goed zicht op hebben en waar we naar mijn idee ook nog niet voldoende goed over nadenken, is hoe gaan we om met het toegankelijk maken, het digitaliseren, toegankelijk maken via netwerken op plaatsen van onderzoeksdata gerelateerd aan de klimaatcrisis en de energietransitie waar we mee te maken hebben. Ik denk dat we als tegenbeweging tegen alles maar open en toegankelijk en beschikbaar maken, ook even wat wel kritischer moeten zijn op wat maken we dan open, beschikbaar, toegankelijk, 24/7 toegankelijk. Moeten dat alle versies van al je onderzoeksdata zijn? Moeten we daar niet wat kritischer op zijn? Moeten we meer aan data cleaning doen? We moeten, denk ik, ook meer aandacht besteden aan het optimaliseren van opslag. Ik denk dat dat ook echt wel een belemmerende factor kan gaan worden voor toegankelijkheid en samenwerking. Tegelijkertijd liggen daar denk ik ook wel kansen om dat veel beter te doen. Maar we zullen daar wel kritisch naar moeten kijken, vind ik.
Ja, dat hebben we, dat snap ik. Meron, je had net een hand omhoog. Vertel.
Ja, eigenlijk sluit dat precies aan bij wat Marcel zei. En wat Marcel zei over de milieuduurzaamheid. Dat wilde ik zeker ook aansnijden hierbij. Met name gerelateerd aan wat nu juist groeiende is en nog nodig is bij software. En initiatieven om te zorgen dat de code van een onderzoeker overal op ieder moment nog eens gedraaid kan worden. En dit vraagt een heleboel ontwikkeling en is relatief zwaar, omdat dat moet kunnen rekenen. Je moet die platforms de lucht in krijgen. En dat gebeurt nu, omdat dat voor open science goed is. Maar dit vraagt ook een heleboel belasting op elektriciteit, op hitte die geproduceerd wordt, op al die servers die moeten draaien. Dit is voor data en software evengoed een zwaar ding. En de vraag is, moeten we dat dan bijvoorbeeld altijd aan blijven bieden? Moet dat op aanvraag kunnen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het en open en beschikbaar is, maar dat we niet over onszelf heen vliegen met ons idealisme? En het belang van de wereld daarin verliezen, zou ik maar zeggen.
Ik begin het inderdaad te begrijpen, Marcel, ook over nu meer om dit heeft gezegd. Dat je die duurzaamheid op het ecologische vlak, moeten we alles geweld gaan bewaren. Al die disks die blijven spinnen om de data maar te bewaren, om het te bewaren. Inderdaad, zouden we daar een soort opschoonacties, die we bij de bibliotheek eigenlijk ook met boeken doen, ook dat voor data moeten gaan doen. Wat we ook bij archieven doen. Dus waar worden selecties gemaakt om ervoor te zorgen dat het niet overloopt. Maar dus de selecties die worden gemaakt, worden natuurlijk misschien gemaakt in een bepaald tijdsbeeld. En er worden misschien dingen weggegooid die historici misschien interessant hadden kunnen vinden. Maar wat ja, je
dat
zegt...
Is, ja, dat is een dilemma. Dat is altijd een dilemma. Hè? Dat is in een tijdperk een dilemma. Ik herinner mij toen ik bij de KB me bezig hield met het archiveren van Nederlandse websites. En ik aan onderzoekers vroeg van welke website zou je nu willen archiveren. Was standaard het antwoord alle websites. Want ik weet nu niet welke keuzes ik straks voor mijn onderzoek maak. Tegelijkertijd is alle gewoon niet mogelijk. En moeten we daar gewoon kritisch over nadenken. Ja, dus zeker als je bedenkt hoeveel energie en hoeveel water bijvoorbeeld een groot datacentrum opslokt, dan kom je bij dystopische hoeveelheden eigenlijk. En daar moet je echt goed over nadenken.
Ja. Nou, ik wou er niet over beginnen, maar ik bedoel, zijn ontwikkelingen natuurlijk waarbij je dus dataopslag in DNA hebt natuurlijk. DNA is natuurlijk wel een hele goede, de dubbele helix is natuurlijk een hele goede databewaarplaats. Er zijn ontwikkelingen die daar mee bezighouden. Dat misschien wel verbetering kan plaatsvinden voor de archiveringsopslag. Het uitlezen van zulke DNA, dat kost natuurlijk wel weer wat meer energie. Maar, daar zijn die ontwikkelingen, zeg maar, die de toekomst, de dystopische toekomstbeeld een beetje kunnen bijbuigen. Omdat we nu al een beetje zitten te zeggen van oké, wat we allemaal meenemen uit het verleden, zeg maar, hè, al die versies die moeten bewaard worden, is dat niet een mooi bruggetje naar het volgende stuk over het gewicht van het verleden, de blok beton wat je meesleurt, de remmende factoren die veranderingen verhinderen om het toekomstbeeld te verhinderen, te realiseren. Ik heb een voorzetje gemaakt, maar hebben jullie nog meer voorbeelden daarvan? Wat we nu zien als vooruitgang, wat straks dan ons kan belemmeren in de vooruitgang?
Nou ja, als ik even voorbeduur op waar we het net over hadden, dan is dat toch die wens en eis bijna, niet alleen binnen de academische wereld, maar misschien ook wel binnen de hele samenleving, dat alle kennis, alle informatie beschikbaar is, en wel nu en wel snel. En misschien moet je die wens in de toekomst wel ook een klein beetje bijstellen. Je zou je kunnen zeggen, het is er wel, maar het is niet binnen 3 nanoseconden voor je beschikbaar. Je moet daar even iets langer op wachten, maar het is er wel. Dus misschien is het ook vaak een kwestie van verwachtingen bijstellen.
Ja, maar dan komen we ook weer terug op de gebruiksvriendelijkheid daarvan natuurlijk. Hè? Dus dat zit daar weer een beetje in gespannen voet met, als onderzoekers verwachten inderdaad dat het snel beschikbaar moet zijn. En dat het dan vervolgens dat toch wel weer afremt. Maar je hebt gelijk.
Ja, maar het heeft ook te maken met verwachtingsmanagement. Je kunt dit denk ik heel goed uitleggen waarom iets niet binnen 3 nanoseconden beschikbaar is, maar even iets langer duurt.
Ja, zeker, zeker. Andere nog? Economische factoren misschien? Geld?
Ja, als je het daarover gaat hebben, de manier waarop onderzoek gefinancierd wordt, heel erg projectmatig gezien, helpt niet bij aan duurzaamheid creëren, denk ik. Je richt op korte termijn oplossingen. We moeten tijdens een onderzoek moeten we dingen op orde hebben. Tijdens een onderzoek moeten we dingen geborgd houden. Maar je merkt nu al dat, zeker als het gaat om langere termijn opslag bijvoorbeeld, of langere termijn toegankelijk houden van data, of gebruikbaar maken van houden van software, zoals Merel net aangaf, daar zit niet meteen een goede structuur, een financieringsstructuur voor. Of liever gezegd, dat kan je niet makkelijk ophangen aan een specifiek project. Zeker als je gaat kijken naar de data die we veel meer zouden willen hergebruiken.
Ja, dus de financieringsstructuur van het onderzoek is niet geschikt voor duurzame opslag van data en runtime environments van die hebben we nog niet gehad. Dat hebben ze eigenlijk allemaal een beetje gehad, hè? Volgens mij zijn dat de dingen die een beetje in de weg zijn. Is er ook nog een politiek beeld, een politieke wind die nog in de weg staat? Of gewoon, in ieder geval, wat ik nog kan verzinnen is onderzoekers die nu nog gebaat zijn bij het waarderen en erkennen in het oude systeem, dat die nu vaak hoogleraren zijn en niet echt geïnteresseerd zijn in die verandering misschien. Om dat te doorbreken is wat moeilijker. Dat is wat ik nog kan verzinnen. Even kijken, technologisch vlak hebben we nog wat. Hebben we met de oude technologieën te maken die nog achter ons aan slepen. Hoe gaan we daarmee om? Bijvoorbeeld, nu hebben we dus Yoda geïnstalleerd. De eerstvolgende technologie klopt nu wel alweer aan de deur. Zijn we klaar ervoor om zo makkelijk te kunnen migreren met nieuwe data-infrastructuren? Is dat nog een zaak waar we ons nog niet goed hebben gepast. Nu moet ik zeggen dat Yoda volgens mij daar zit een infrastructuur middleware in achter, waarbij dus de opslag van data, dat geen probleem meer is. Maar zit ik in die richting goed te denken, dat daar een rem op zit?
Ik weet niet of je dat een rem moet noemen, maar ik denk dat altijd het geval is. Hè? Je ontwikkelt infrastructuur, je ontwikkelt structuren en tegen de tijd dat je die goed dan wel aan het gebruiken bent, staan er nieuwe technieken, nieuwe infrastructuren aan de deur te kloppen. En dat het altijd even duurt voordat je die dan weer kunt opnemen en kunt gaan migreren naar nieuwe structuren. Ik denk dat we daar eigenlijk altijd wel een beetje achterlopen, wat ook weer niet zo heel erg is, denk ik. Ja, kijk, op dit moment kan Yoda alles wat we nu wensen. Misschien zijn er nog maar wat specifieke wensen. Over 2 jaar hebben we nieuwe wensen en dan gaan we ontwikkelen op basis van die nieuwe wensen.
Ja. En Tim, misschien heb jij nog een toevoeging over die standaarden misschien. Want nu hebben we standaarden, maar over volgend jaar hebben we betere standaarden. Ik weet niet of
ja,
misschien heb je een andere toevoeging.
Zeker, want kijk, wat je eigenlijk wil doen, en dit is niet eens onderzoekspecifiek, je ontkoppelt de manier waarop je data behandelt en waarop je systemen behandelt. En voor allebei wil je standaarden hebben. En op die manier kan je zorgen dat als meerdere systemen op dezelfde manier met data omgaan, dezelfde manier waarop data wordt beschreven, dezelfde manier waarop data wordt uitgewisseld of wordt opgeslagen, dat welk systeem je daar hebt, of je nou Yoda hebt of OSF of weet ik veel welke tool we over 2 of 3 jaar gebruiken, als ze wel op dezelfde manier met die data omgaan, dan maakt dat niet uit. En idem dito, als we andere datastandaarden hebben, maar één systeem dat meerdere van die datastandaarden ondersteunt, maakt dat ook niet uit. En dat is wel dus waarom we eerder vandaag al zoveel nadruk legden op die standaarden. Dat is echt iets waar je aangehaakt moet zijn, dat je weet waar ga je nou, welke standaarden zijn nou degene die we in de domeinen waar wij vooral in werken en met de partners waarmee we vooral werken, worden geadopteerd. Want dat zijn degene waar je op aan wil haken en invloed op wil uitoefenen. Dus je zou ook moeten kijken naar wat zijn de tools waar we in de toekomst mee samenwerken. Nou ja, dan kijk je naar een EOS, dan kijk je naar een SURF, dan kijk je ook naar wat je onderzoekers doen, welke tools er zijn vooral op aangehaakt. En wat voor initiatieven zijn er al om op het dataniveau daar standaarden voor te ontwikkelen. En dat is denk ik wel super belangrijk om daarbij bij aangehaakt te blijven. En wat je vaak ziet is dat als je een standaard hebt die door een grotere deel van een sector gebruikt wordt, dan blijft hij ook gewoon, deels doordat het legacy is, blijft hij ook gewoon wel een langere periode bestaan. Je krijgt nieuwe versies, maar dat is soepeler dan elke keer van ene standaard naar een andere standaard doorswitchen.
Ja, we lopen tegen het einde van de podcast aan. Ik ga even proberen in twee zinnen misschien iets meer een korte samenvatting te geven wat er allemaal gezegd is. We begonnen bij waarom Research Data Management en Research Software Management is opgekomen aan een universiteit. Dat kwam voornamelijk doordat er eisen waren en wensen ook vanuit de politiek om goed met data om te gaan. Het gaat om data-eigenaarschap, privacy. Vanwege die druk, terechte zorgen vanuit beleidsmakers, overheid, maar ook onderzoekers zelf. Zijn er voorzieningen ingericht bij de universiteit. Maar tegelijkertijd biedt het ook heel veel kansen voor onderzoekers. Als die meer kunnen samenwerken en daardoor onderzoek beter maken. Dat brengt wel nieuwe vaardigheden met zich mee, ook op het gebied van software. En niet iedereen kan programmeren. Maar misschien moeten daar veel meer soort van ontzorgende cursussen worden aangeboden aan de universiteit. Ik zie dat Meron al zijn vinger in de lucht had. Misschien wil je iets toevoegen op dat gebied?
Nee, ik wilde een kleine uitwaaier die net aan het soort van politiek gerelateerde was. Maar dat is dat kreeg ik er niet ingepikt. Dus ik zou zeggen, ga verder met je samenvatting, sorry.
Ja, het brengt ook eigen problemen met zich mee als we alles willen opslaan. Als we alles opslaan, alle versies en als we het allemaal correct doen, brengt dat niet veel te veel data met zich mee? Moeten we alles opslaan, brengt dat niet ook andere schade met zich mee? Zowel misschien internationale veiligheid, kan iedereen gebruik maken van alle data, maar tegelijkertijd ook veel energie slort het op, wat schadelijk kan zijn voor het milieu. Dat zijn grote vragen waar de universiteit mee moet worstelen de komende tijd. Wat RDS en RDM voornamelijk kan bieden, is het makkelijker maken voor onderzoekers om hiermee aan de slag te gaan. Maurice, kan jij afmaken?
Ja, zeker. Ik zat ook te denken van, wat ik voornamelijk bij terug hoor is dat het vooral zo gebruikersvriendelijk moet mogen worden gemaakt van de onderzoeker, zonder dat het hem ontslaat van de verantwoordelijkheid te nemen voor wat er met de data gebeurt en het proces van dataverwerking. Dat is volgens mij het belangrijkste toekomstbeeld wat we willen schetsen. Daar zitten nog randvoorwaarden aan, zo'n standaardisatie van data interoperabiliteit en dat wetenschappelijke data en software ook als first class citizens worden gezien van het onderzoek. En dus dat vind ik de belangrijkste takeaway van vandaag. Nou, ik denk dat we daar hiermee dit kunnen afronden. Tot slot, hebben jullie nog wat te promoten? Naar welke websites moet de luisteraar naartoe? We gaan het rondje even af. Marcel, heb jij een website waarvan ze zeggen, daar moeten luisteraars even naartoe?
Nou ja, je moet zeker even naar de Research Data Support Portal op CUWeb, waar alle informatie over Research Data Management en Research Data Support op staat.
Hartstikke fijn. Meron, heb jij nog een inspirerende plek waar onderzoekers of de luisteraars naartoe moeten? Tim?
Ik kan één aanbeveling doen en dat is eerder een event dan een adres, maar het adres is ook handig. Dat is de maandelijkse software community Bytes and Bytes, waar je pizza krijgt en gelijkgestemde in het ontwikkelen van code en software voor alle niveaus. Dus als je beginner bent, is het daar een warm bedje. Als je al zeer ervaren bent, is er ook genoeg te bespreken. En daar kan je op de VU Lip kalender op inschrijven. En dan krijg je pizza en andere wetenschappers die zich met vergelijkbare onderwerpen bezighouden.
Is er een webadres van Meron?
Van de Lipcal is dat vu-nl.lipcal.com.
Kijk aan, dankjewel.
Tim. Het enige waar ik mee in mijn hoofd zit is de site van ons innovatieteam. Maar die is nog niet live.
Wel goed dat je het even noemt. We zullen wel in de show notes zetten dan als het zover online is. Ik wil jullie heel hartelijk danken, Tim, Meron, Marcel, voor jullie kennis en expertise. En tot de volgende keer. Dankjewel.